Goedemorgen gemeente. Iedereen van harte welkom in deze eredienst. Ook een hartelijk welkom voor de kinderen, jongeren en gasten in de kerk en de gemeenteleden die later deze dienst beluisteren. Onze voorganger is in deze dienst dominee B. Gijsbertsen uit Kampen en het orgel wordt bespeeld door de heer Frans Dijkstra. Beide van harte welkom. In tegenstelling wat in kerkwensen staat, is dat er koffiedrinken is op 8 augustus voor de dienst. Maar dat is dus niet zo na de dienst. We zingen nu, voor zover mogelijk, staande ons intochtslied, Psalm 111, de versen 1 en 5. De kerkenraad wens u allen een gezegende dienst.
We verenigen ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Elke evangelist vertelt het verhaal van de wonderbare spijziging en ieder doet dat op zijn eigen manier. Ik heb begrepen dat u vorige week de versie van Johannes 6 hebt beluisterd en daarbij vooral letten op de reactie van het volk. Vanmorgen neem ik u mee naar Marcus. Hij vertelt over dit wonder zelfs twee keer. In Marcus 6 wordt verteld dat Jezus de honger van 5000 mensen stilt met 5 broden en 2 vissen. En in Marcus 8 wordt verteld dat Jezus de honger van 4000 mensen stilt met 7 broden en een paar visjes. En ik luister met u naar de reactie van Jezus' eigen leerlingen daarop. Bij elke evangelist gaat Jezus na die broodwonderen de zee op. En in de kindernevendienst wordt daar vanmorgen ook bij stilgestaan met Johannes 6. En in Marcus 8, dat we hier lezen, denkt Jezus dat hij daar op zee een goed gesprek zal hebben met zijn discipelen. Maar hij komt van een koude kermis thuis. Zijn leerlingen blijken uilskuikens te zijn. Dus dat thema heb ik maar meegegeven aan deze dienst. Uilskuikens. We zingen nu over de Heere God die de honger van de mensen wil stillen, maar die ook aan ons vraagt: en wat geven jullie nu aan je naasten om de honger te stillen? Lied 995. Als een leefregel voor ons lees ik vanmorgen Psalm 15, een psalm van David. En daarna luisteren we naar lied 330, Woord dat ruimte schept. Het komt uit de dorpskerk in Eelde, lied 330. Heer, wie mag gast zijn in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Degene die de volmaakte weggaat en doet wat goed is. Wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee. Hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste. Hij veracht wie geen achting waard is, maar eert wie ontzag heeft voor de Heer. Zijn eed breekt hij niet, ook al brengt het hem nadeel. Voor een lening vraagt hij geen rente. Hij verraadt geen onschuldigen voor geld. Wie zo doet, komt nooit ten val. We bidden nu samen om de opening van het woord. Uw woord dat ruimte schept. Uw woord dat ons een vergezicht openbaart. Uw woord dat ons perspectief op de wereld om ons heen wil bepalen. Laat dat woord lamp zijn voor onze voet, ook in het morgenuur, hier. Heer onze God, wil hier zijn in de stilte, wil wonen in ons hart met uw Heilige Geest. Neem alle blokkades weg. Vergeef ons onze zonden in Jezus' naam. En leid ons zo in het spoor van de gerechtigheid, bij het licht van uw woorden, doe ons horen, doe ons werkelijk verstaan, help ons door uw geest gehoor te geven. Uit genade. Amen. Met de kinderen zingen we een lied uit de Evangelische Liedbundel, lied 351, Machtig God, Sterke Rots. En dan is het woord aan Jessica Koster, die de kinderen zometeen mee gaat nemen naar de nevendienst.
allemaal. Ik hoor al wat kinderen van boven komen, daar zal ik even op wachten. Ik denk dat die daar wachten op mij. Het thema van de kindernevendienst vandaag is: wie gaat over het water? We lezen vandaag uit de Bijbel, dat had de dominee ook al gezegd, uit Johannes 6, vers 16 tot 21. Het verhaal gaat over water. En waar denk je aan bij water? Misschien wel aan lekker zwemmen als het warm is in de zomer. Of misschien een lekker glaasje water als je heel veel dorst hebt. Dat zijn de leuke dingen van water. Kom er maar bij hoor. Kom maar staan hier. Neem ik jullie zo mee. Hartstikke goed. Maar water kan ook heel onvoorspelbaar zijn. Dat hebben we laatst nog weer gezien toen er alle overstromingen waren. En in het verhaal van vandaag is het water ook een beetje onvoorspelbaar. De leerlingen van Jezus die gaan weer naar huis en die gaan over het water. Maar dan steekt er een storm op. En wie komt er dan om ze te helpen? Daar gaan we het over hebben. Voor de kinderen thuis staat er op de website dit keer één werkblad. En dat is een mooie kleurplaat van het schilderij van Rembrandt die over hetzelfde verhaal gaat. En ook kunnen de kinderen daar het verhaal luisteren of zelf lezen. Ik wens jullie thuis heel veel plezier. En ik wil vragen of de kinderen uit de kerk allemaal met mij meegaan. En ik wil Simeon vragen of hij voor ons de kaarsen wel aan wil steken.
We lezen de Heilige Schrift, twee lezingen. Eerst een paar versen uit Jesaja 66, vers 1 tot en met 4. Dit zegt de Heer: de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen en wat zou mij als rustplaats dienen? Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt. Zo is dit alles ontstaan, spreekt de Heer. Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden. Wie echter een stier slacht, maar ook een mens doodt, wie een schaap offert, maar ook een hond de nek breekt, wie een graanoffer brengt met het bloed van een zwijn, wie wierook brandt als deel van het graanoffer, maar tegelijk een afgod looft, zoals zo iemand zijn eigen wegen kiest en van zulke gruwelijkheden geniet, zo zal ik kiezen hoe ik hem zal kwellen. Zijn grootste angsten laat ik uitkomen. Want ik heb geroepen, maar niemand gaf antwoord. Ik heb gesproken, maar ze luisterden niet. Ze deden wat slecht is in mijn ogen en zij verkozen wat ik niet wil. En dan uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 8. Daarvan lezen we vers 1 tot en met 21. En dan sluiten we aan met lied 339a. Marcus 8. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoorden: maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hen: hoeveel broden hebben jullie? 7, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot, 7 manden vol. Er waren ongeveer 4000 mensen. Toen stuurde hij hen weg. Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de farizeeën op hem af en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar 1 brood bij zich in de boot. Jezus waarschuwde hen: pas op, hoed je voor de zuurdeesem van de farizeeën en voor de zuurdeesem van Herodes. Zij hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij: waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? 12, antwoordden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordden ze. Toen zei hij: begrijpen jullie het dan nog niet? En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Aansluitend op de prediking luisteren we straks naar lied 1005, de versen 1, 2 en 5. Zoekend naar licht wordt gezongen door Joke Buijs en de vocalgroep The Choir Company and Band. 1005, vers 1, 2 en 5. Nou, u herkent het allemaal wel, hè, wat hier gebeurt. Een leraar die zijn geduld verliest. Hij heeft een bepaald onderwerp al 1000 keer uitgelegd, nog zitten zijn leerlingen hem schaapachtig aan te kijken. En zo treffen we hier ook Jezus aan. Hij denkt dat zijn leerlingen inmiddels zover zijn dat hij een gesprek op enig niveau met hen kan gaan voeren. Maar dan merkt hij dat zij met hun gedachten nog zijn bij stof die toch al lang gesneden koek voor ze zou moeten zijn. En zo horen we nu deze leraar zijn geduld verliezen. Begrijpen jullie het dan nog? Steeds niet. Zijn jullie dan zo hard leers? Zijn jullie dan ziende blind en horend doof? Moet ik het nog een keer uitleggen soms? Dus Jezus moet bang zijn dat hij een stel uilskuikens om zich heen verzameld heeft. Dus met een diepe zucht gaat hij nog maar een keer met ze repeteren. Beste studenten, toen ik een tijdje geleden 5 broden brak voor 5000 mensen, hoeveel mannen met brood hebben jullie toen nog opgehaald? 12, antwoordden ze voorzichtig. Juist. En toen ik daarnet 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel mannen brood bleven er toen over? 7, antwoordden ze. Juist. Dus, conclusie, wat betekent dat? Moet ik het voor jullie uitspellen? Nou, dat hoef ik gelukkig aan u niet. U zit al een paar duizend jaar in de kerk. En het is er al 100 keren uitgelegd. Dus u hebt inmiddels heel goed begrepen wat Jezus bedoelt. De honger gestild en toch nog respectievelijk 12 en 7 manden over. Conclusie. Conclusie. Wat? Genoeg, lijkt mij zo. Je hebt hier te maken met getallen die je overal in de Bijbel tegenkomt. En die in het Hebreeuws meestal een symbolische betekenis hebben. Ja, en de discipelen die spreken Hebreeuws. Ja? Dus voor hen zou het zeker gesneden koek moeten zijn. Voor u is het iets ingewikkelder als je geen Hebreeuws kent. Ja, dus en wat dat betreft bent u geëxcuseerd. Dus, en bij die eerste spijziging, 5 broden voor 1000 maal 5 mensen en er blijven 12 manden over. Bij de tweede spijziging, 7 broden en 1000 keer 4 mensen. En dan blijven er 7 manden met brood over. Met andere woorden, eerst is het volk gevoed dat leeft van 5 broden. En 5 is in het Hebreeuws het symbolische getal van vrucht en zegen. U weet het ook wel een beetje, want in het Hebreeuws is elk cijfer een letter en elke letter ook een cijfer. Dus als je een getal opschrijft, is het gelijk een woord. Als je een woord opschrijft, is het gelijk ook een getal. Dat is heel apart in die taal. En u, 5, de 5e letter in het Hebreeuwse alfabet is de he, zeg maar onze h. En u kent dit een beetje, dat vrucht en zegen betekent. Want u herinnert zich de naamsverandering van Abraham en Sarai. Beiden krijgen van God een 5, een h aan hun naam toegevoegd. Abraham wordt Abraham en Sarai wordt Sarah. Met een H op het eind, ja. Waarom ze hem er in uw Bijbeltje niet bij zetten, dat begrijp ik ook niet. Maar in het Hebreeuws komt er een H achter haar naam. Dus zij, die onvruchtbaar waren, worden vruchtbare stamouders van een door God gezegend volk. Israël. En dat volk dat leeft van 5 broden. De 5 boeken van Mozes of de Torah of het woord van God. En er blijven 12 manden met brood over. Dus de 12 stammen van Israël kunnen door en met Jezus ook voor de toekomst vooruit. Inderdaad, er is genoeg. Vervolgens was er die spijziging van 10 keer 10 keer 10 keer 4 mensen. Nou, denk bij de symboliek van het getal 4 maar aan de 4 windrichtingen. De 4 windstreken. Dus dan komt de hele wereld rondom Israël in zicht. En er bleven toen 7 manden over. Hè? Het getal van de volheid. Er is genoeg. Ja? Zijn we er allemaal met onze gedachten weer bij? Vraagt Jezus met een diepe zucht. Want met zulke leerlingen en vrienden heb je geen domoren en vijanden meer nodig. Dus wat hebben jullie daarnet gezien? Wie heeft daarnet als het ware heel Israël gevoed en toekomst gegeven? U, Heer Jezus. En wie heeft daarnet als het ware brood aan de hele wereld gegeven? Leven en toekomst voor iedereen? U, Heer Jezus. En hoe deed ik dat? Door in handen te nemen wat voorradig was, wat God had gegeven, en door dat simpel te gaan breken en te gaan delen. Door te danken en te delen. En als ik ga delen, dan wordt dat vermenigvuldiger. Excuus aan de wiskundigen onder ons die daarvan in de war raken, maar delen kan vermenigvuldiger zijn. Dus, als Jezus Christus in je midden is, heb je dan nog enige reden om bang te zijn? Nee, zelfs op een stormachtige zee niet, zoals de kinderen zometeen of nu in de nevendienst horen. Moet je met hem in je midden je vooral eerst zorgen maken over van alles wat je tekort komt? Nee, bepaald niet. Want hij geeft zichzelf aan ons. Laat zichzelf uiteindelijk breken om voor altijd ons levend brood, het levend woord van God te zijn. En het materiële, het stoffelijke, wat je nodig hebt, en de maag wel ook wat, dat geeft hij erbij als relatiegeschenk. Dus kern van de boodschap, met Jezus in je midden hoef je je over allerlei zaken het hoofd niet meer te breken. Je kunt met een gerust hart je prioriteiten anders stellen dan je normaal gesproken zou doen. Geloof maar, uw Vader weet wat gij van noden hebt en hij schenkt dat in overvloed. En dan hebben de leerlingen van Jezus dus net meegemaakt deze zorg, dit wonder van zorg en delen. En dan horen ze vervolgens geen woord van wat Jezus tegen hen aan het zeggen is. Want zij zitten zich in die boot het hoofd te breken over hoe dat nou toch moet. Want ze zijn met z'n 12, met Jezus mee 13 en ze hebben maar 1 brood bij zich. Ja, stelletje uilskuikens. Jullie hebben 1 heel brood voor 13 mensen, terwijl daarnet 1 brood al genoeg was voor duizenden. Wat zijn dat voor dwaze gedachten waar jullie nog mee bezig zijn? En bovendien, kijk even wie je aan boord hebt. Dat is het ene hele brood wat er echt toe doet, namelijk de Zoon van de Vader, Jezus de Christus. Dus al had je maar een paar kruimels om te verdelen, met hem vlakbij, komt het goed? Jullie zouden, naar wat je hebt meegemaakt, al die vragen aangaande zelfbehoud toch achter je gelaten moeten hebben. Je hart en je hoofd zou nu toch vrij moeten zijn om te horen waar het werkelijk in het leven om gaat. Wat prioriteit moet hebben, elke dag. En dus is Jezus zelf ook helemaal niet met deze vragen bezig. Hij ervaart helemaal niet dat er een tekort zou zijn, dat het over zelfbehoud zou moeten gaan. Hij leeft van God, die voor hem ook in de woestijn belangrijker was dan alle brood die de duivel hem kon aanbieden. En hij is gaan zitten, zoals een rabbi dat doet, als hij gaat onderwijzen, hij is gaan zitten in de boot om een gesprek op niveau te hebben met zijn leerlingen. In de trant van, jongens, er is, zoals ik heb laten zien, er is een volk te redden en er is een wereld te winnen in mijn naam. En jullie zijn mijn team. Jullie worden bij deze reddingsoperatie ingezet om heel Israël en heel de wereld met mij en via mij met God zelf te verbinden. Om mensen in geloofsvertrouwen te doen leven als burgers van het Koninkrijk van God. Maar als je met dat reddingswerk bezig bent, wacht je dan pas op voor het zuurdeesem, het gist, zeg maar het leidende principe van de Farizeeën. En pas even zo op voor het gist van Herodes. Het gist dat zijn leven doortrekt is uiteindelijk alleen zijn eigen belang. Een belang waarvoor hij zelfs Johannes de Doper liet doden. Hoe interessant hij Johannes ook verder vond. Enfin, we hebben gezien hoe Jezus dit gesprek wel gelijk kon afbreken en het onderwerp kon laten rusten, omdat zijn eigen leerlingen nog leefden van het verkeerde gist. Eigen belang en zelfbehoud eerst. Hij heeft een team van uilskuikens om zich heen. Ja, zouden wij dat nou ook zijn? Een team van uilskuikens. Dat hoeft nog niet te betekenen dat het dan niet goed meer komt met ons. In mijn kerkenwerkagenda staat elke zondag een citaat, een spreuk. En één zo'n citaat luidde: een wijze uil is toch ook vanuit het ei als een uilskuiken begonnen. Dat vind ik wel leuk. Dan kun je een kind met een slecht rapport wellicht mee troosten. Maar grote mensen, leerlingen van Jezus, net zo goed. Ook een wijze uil moet als een uilskuiken beginnen. Maar goed, nu toch even terug waar Jezus het eigenlijk met zijn leerlingen over wilde hebben. Hij had net weer eens een confrontatie met een aantal fariseeën gehad. Die wilden bewijs dat Jezus wel deugde met zijn leer en zijn leven. En in die confrontatie slaat Jezus een diepe zucht. Wat moet je met dit soort mensen? Alleen maar komen met hun normen, hun waarden, een meetlatje. Zulke mensen leven niet vanuit het hart. Ze leven met ideeën. Ze accepteren alleen wat past in de kaders van hun denken, hun geloven. Of kaders die hen zijn voorgeschreven. Het denken en leven vanuit een systeem, dat leidt al gauw tot oordelen over mensen die niet passen in het systeem of zich er niet aan houden. Het leidt al gauw tot veroordeling van mensen. En het leidt ook vaak tot hypocrisie. Dat is een verwijt dat Jezus de partij van de Farizeeën ook meermalen maakt. Vanuit hun systeemdenken veroordelen ze veel mensen om hun doen en hun handelen, hun manier van geloven, terwijl zij voor zichzelf wel altijd een maas in het net weten te vinden. Er is bij hen weinig zelfreinigend en zelfkritisch vermogen. En zo positioneren ze zichzelf als vroom, wij zijn het, en hebben niet in de gaten hoeveel mensen ze vanuit hun godsdienstig systeem als veroordeelden in de kou laten staan. Of erger. En als christenen dit doen, op deze manier leven, kijken naar anderen, is des te erger. Buiten kerkelijken hoor je dan schelden op de schijnheiligheid van wie in de kerk zitten. Wie werkelijk vroom is, die slaat zichzelf niet op de borst. Die veroordeelt niet zomaar deze en gene. En niet voor niets stelt Jezus op een gegeven moment een tollenaar ten voorbeeld met zijn gebed. O God, wees me genadig. Dat is een gebed uit het hart. Dat is een gebed dat de weg opent tot God en de weg opent tot de ander. Want wie zo bidt, die weet zichzelf klein en schuldig. En zal niet zo gauw een ander oordelen. Die is zich ook zeer bewust van het woord van Jezus. En dat hij gezegd heeft, met de maat waarmee jij meet, zul je in het oordeel van God ook zelf gemeten worden. Nou, zou ik maar een hele ruime maat nemen. Als je anderen zou willen meten. Kinderen van God denken niet in systemen. Kinderen van God die herkennen elkaar dwars door alle systemen, dwars door alle grenzen heen. Of het nu grenzen zijn ook van landen of van taal of kerkelijke dogma's. Of wat voor voorschriften ook. Mensen die wandelen met God, die leven en spreken van hart tot hart. Die beginnen niet direct als iemand gaat praten met muggenziften over leer en traditie. We lazen met elkaar Jesaja 66. En daar horen we hoe God zelf een fundamenteel onderscheid maakt. Hij stelt, op deze mensen is mijn oog, de gebukte, de verslagene van geest. Degene die huivert, die beeft voor mijn woord, omdat hij weet hoe heilig dat woord van God is. Daartegenover stelt hij als anderen degene die zich profileren als de bezitters van het woord. Die het weten, die denken dat de enige God in hun huis, in hun oord, in hun leer, in hun systeem zijn thuis heeft. En ook daar in Jesaja klinkt een hard verwijt betreffende hypocriet gedrag. Zij kelen een os, namelijk om die voor God te offeren, maar slaan ondertussen ergens anders een mens neer. Ze offeren een lam voor God, maar nekken daarnaast een hond. Of ze luisteren geïntrigeerd naar een preek, zoals koning Herodes, geboeid was door Johannes de Doper. Maar ze steken geen vinger uit als het kwaad zo'n rechtvaardige dreigt te treffen. En God vindt dat afschuwelijk. Kijk uit, zo horen we Jezus vanmorgen in dit verhaal, voor dit zuurdeesem van de Farizeeën. En van Herodes, deze manier van denken en doen, dit dubbele. Net als deze doortrekt dat het hele organisme. En in dit geval niet ten goede, maar verwoestend. Het doodt het hart, het doodt het levende geloof. En God zal je beschaamd doen staan. En Jezus reageert op die bezitters van het woord met... Uw soort mensen verlangt een teken van mij. Ik zal u zeker geen teken geven. En hij laat ze staan waar ze stonden. Ja. Zou deze waarschuwing van Jezus nog binnengekomen zijn bij die uilskuikens in de boot? Wij zagen al, ze luisterden maar half, met hun hoofd zitten ze ergens anders. We hebben maar één brood, we zijn met z'n dertienen, hoe moet dat? Als rabbi, als meester ben je klaar met zulke leerlingen. Een volk te redden, een wereld te redden. En je teamleden zijn druk bezig met hun eigen bezonjes en hun eigen tekorten. Dan moet toch eigenlijk nog dit en moet dat nog zijn? En hoe druk zijn wij? Met onze bezonjes. Wat moet er eerst nog in orde zijn bij u, bij jou, bij mij? Voordat we echt tijd en ruimte hebben om de woorden van Jezus echt tot ons te laten doordringen. En dan ook naar die woorden te gaan handelen. Zijn wij herkenbaar als zijn teamleden? Onze hoofden en onze harten zijn vaak zo gebonden. Maar wat betekent het dan? Als we wel beweren dat we gered zijn, als we wel ervan zingen dat we gered zijn door het levende brood en er gebeurt niks mee. Als je werkelijk leeft in een relatie van hart tot hart met de Heere God, wat zul je dan nog druk maken over dingen die je tekort komt? Zolang je je daarover druk maakt, kom je nooit toe aan waar het werkelijk om gaat. Het gaat niet in de eerste plaats om jou. Het gaat om de ander. Die ander in nood, die hongert naar gerechtigheid. Luister, hoor, kijk om je heen met je hart. Misschien toch maar Hebreeuws leren. Ja, ik weet nog hoe vreemd ik dat vond aan de universiteit. Toen ik voor het eerst geconfronteerd werd met de Hebreeuwse werkwoorden en die werkwoordrijtjes. He, wij zijn gewend aan die werkwoordrijtjes, dat krijg je op de basisschool. Ik heb, jij hebt, hij heeft, wij hebben, jullie hebben, zij hebben. Maar in het Hebreeuws gaat het andersom. Daar zijn al die werkwoordrijtjes. Hij heeft, jij hebt, ik heb, zij hebben, jullie hebben, wij hebben. Ik en wij als laatste. Ja, want waarom zou je eerst aan jezelf moeten denken als God je helper is? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Misschien een aardige lesstof voor de basisscholen. De werkwoordrijtjes veranderen, zodat we misschien anders gaan denken, kijken. En bovendien, als ik niet leef vanuit de ruimte en overvloed die er is in de Heere God, hoe zullen anderen dan ooit merken dat Gods gunst echt bestaat? En dat er brood is voor wie hongert en dat er recht is voor wie onrecht wordt aangedaan. Als ik niet uit genade leef, hoe zal ik voor een ander dan een teken van Gods genade zijn? Hoog tijd dus om waar te maken wat Jezus ons probeert duidelijk te maken. Hoog tijd om het stadium van uilskuiken achter ons te laten. Dat we wijs mogen worden in Jezus' naam. Tot heil van mensen. Zoals we het nu ook horen zingen. Spreek door ons heen tot de verdrukten. Met zoveel gaven aan ons gegeven, maak ons uw dienaars. Leer ons te delen, totdat uw rijk hier is. Amen.
Hier in het duister zoeken wij u.
Laten we danken en ook bidden. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Met u hebben we genoeg. Heer, help ons om zo te denken, zo te leven, zo de werkwoordrijtjes op te zeggen. Dat hij en zij daar en jij daar gezien worden en voorgaan op mij, want voor mij is al gezorgd. Als we onze ogen open doen elke dag, help ons zo ons ochtendgebed met u te hebben, dat daarna het hele perspectief op de hele dag anders is. Zodat we met ons hart blijven kijken, met ons hart blijven luisteren naar al die mensen om ons heen, die het moeilijk hebben, die verdrietig zijn, die hun recht zoeken. Doordat we niet meer bezig zijn, gevangen door onze eigen bezonjes. We danken u dat u zo'n God bent die royaal geeft. En die ervoor zorgt dat wie met u gaat delen alleen maar vermenigvuldigt. We bidden u voor elkaar, midden in deze wereld waarin zoveel donker is. Zoekend naar licht hier in dit duister, zoeken we alleen u, Heer Jezus, het levende brood, dat ene brood, dat manna dat we nodig hebben, dag voor dag. Zegen ons elke dag in dit brood, dat we ons gezegend weten in dit brood. Ook als het verdriet komt, ook als er rouw komt. Ook als we het werkelijk benauwd hebben. Ook als we werkelijk honger zouden hebben. Heer, we bidden u voor al die mensen die snakken naar vrede, die snakken naar recht. En die inderdaad soms ook snakken naar iets te eten. Help ons als gemeente onze ogen open te houden voor elkaar. Te delen en elkaar zorgen. Te blijven geven. In uw naam. In de stilte vertellen we aan u wat in ons eigen hart leeft. Aan dank en aan nood. Hoor ons in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Hoe het met de inzameling van de gaven gaat, dat ziet u weer digitaal gepresenteerd. En we zingen tot slot met elkaar Psalm 68... vers 3 over de stromen van zegen die van de berg komen bij God vandaan. En vers 7, dat als je bij die stroom staat, je voor niets hoeft te vrezen. Psalm 68, vers 3 en 7. Thank you. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.